Laten we ook deze morgen luisteren naar de woorden van God. De strijd van een christen is deze morgen een belangrijk thema. En daarom lezen we ook als eerste Matteüs 5, vers 1 tot en met 12. Want welke eigenschappen heeft eigenlijk een christen? Wanneer worden zij zalig gesproken? En waar gaat het uiteindelijk met hen naartoe? Matteüs 5, vers 1 tot en met 12 lezen we als eerste. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei, zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen. Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Vervolgens lezen wij de brief van de levende aan de gemeente van Pergamus, Openbaring 2, vers 12 tot en met 17. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het twee snijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. De tekst is vers 17 van Openbaring 2. Het thema van de preek is strijd en overwinning. De preek heeft drie punten. Als we kijken wat er in vers 17 staat van Openbaring 2. Waar God zegt aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Strijd en overwinning. Het eerste punt gaat over het verborgen manna. Het tweede punt over de witte steen. En het derde punt over de christen die overwint. Dus het verborgen manna, de witte steen en de christen die overwint. En kinderen, ik ga vanmorgen een preek lezen van een dominee die al lang niet meer leeft. Tenminste, niet hier op aarde. En toen we net Psalm 105 zongen, zei ik, een belangrijk thema Een belangrijk onderwerp in de preek is het manna. Nou, dat beeld kennen jullie wel, van toen het volk Israël door de woestijn trok, kregen zij iedere dag manna, broodkruimels. Genoeg voor elke dag. En jullie hebben net gehoord dat het tweede punt gaat over de witte steen. En als je nou straks over die witte steen hoort, moet je eens denken aan de ring die jouw vader of moeder om heeft. Als je nou straks thuis komt, moet je vragen of dat ze die ring af kunnen doen, als dat nog kan tenminste. En dat ze eens voorlezen, wat staat er nu eigenlijk in die ring? En bij de meeste mensen is het zo dat in de ring van de man staat de naam van de vrouw. En in de ring van de vrouw staat de naam van de man. Is dat geen foutje? Als ze de ringen misschien per ongeluk verwisseld hebben? Nee. Waarmee, met dat beeld wil eigenlijk de man en de vrouw, je vader, je moeder zeggen, ik geef mijn naam, ik geef mij aan jou. Denk daar eens aan wanneer je hoort over de witte steen. En dan kun je straks, als je thuis komt, eens kijken wat er nou echt in de ring van je vader of moeder staat. In de Bijbel wordt het leven van een christen vaak vergeleken met een strijd. De volgelingen van Jezus zijn soldaten. Zij worden vermaand om de gehele wapenrusting van God aan te doen. Zij strijden de goede strijd van het geloof. Sommigen van u zijn al langer betrokken in dit conflict. Anderen zijn pas sinds kort in deze strijd verwikkeld. Maar of u nu lang of pas sinds kort in een christelijke loopbaan bent, u merkt dat het noodzakelijk is dat wij voortdurend opgewekt worden tot waakzaamheid tegen de niet aflatende aanvallen van de vijand. Het is niet voldoende om de wapens op te nemen en de strijd te beginnen. Want alleen degene die overwint zal begroet worden met, wel, gij goede en getrouwe dienstknecht. In deze strijd worden wij niet aan onszelf overgelaten, om zonder bemoediging te strijden. Want in het gevecht gaat een generaal aan het hoofd van zijn troepen, om hen aan te moedigen. En zo gaat Christus, de overste leidsman van onze zaligheid, aan het hoofd van de geheiligde legerscharen van zijn uitverkorenen. Hij heeft zichzelf aan ons tot een heerlijk voorbeeld van dapperheid en volharding gegeven. En door zijn woord wekt hij ons op zijn voetstappen te volgen. Christenstrijder, laat uw oog gericht zijn op hem. Zie hem, hoe hij u voorwaarts wenkt. Luister naar hem, als hij u vanaf zijn troon van de heerlijkheid aanspoort tot een moedig volharden tegen de vijand. Bid oprecht dat hij voor u zijn belofte mag vervullen. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte steen. En op die steen een nieuwe naam, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Laten wij deze belofte eens wat beter bekijken en daarna letten op de voorwaarde die eraan verbonden is. Het verborgen manna. In de woestijn werden de Israëlieten door God gevoed met manna. Een deel ervan werd bewaard in de ark. Dat was dus verborgen voor onze ogen. Hier wordt daarna verwezen als een figuurlijke voorstelling van de geestelijke zegeningen die geschonken worden aan de overwinnaar in het hemelse gevecht. Toen Christus sprak over het manna als een voorbeeld van zichzelf, zei hij, ik ben het brood dat uit de hemel nedergedaald is. In de woestijn diende het manna om het leven van Israël in stand te houden. Maar er is een ander leven, veel belangrijker dan het natuurlijke leven. Door de zonden is de ziel dood ten opzichte van God. Door het werk van de Heilige Geest worden zij die dood zijn door de misdaden en de zonden levend gemaakt. Het leven van een pasgeboren kind kan niet zonder voedsel. Ook het nieuwe geestelijke leven dat God geeft moet dagelijks ondersteund worden. Maar dit leven en het voedsel ervan komt alleen van Christus. en Christus alleen. Door zijn offer is dat leven mogelijk geworden. Als zijn geest in ons hart werkt, wordt dat leven ervaren. Hij schenkt en onderhoudt geestelijke levenskracht. Hij is het voedsel van ons geloof. Hij is het voedsel van onze liefde. Hij is het voedsel voor onze gehoorzaamheid. Hij is het voedsel voor onze vrede. Hij is het voedsel voor onze blijdschap. Het manna dat in de woestijn het levensonderhoud van Israël was, was heel duidelijk een gave van God. Ook dit, waar in de tekst over gesproken wordt, het manna dat verborgen is, komt uit de hemel. Het is niet een stuk menselijk vernuft, geen stuk filosofie of een menselijke uitvinding. Het is een goddelijk plan tot zaligheid voor het verloren menselijk geslacht. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het manna in de woestijn smaakte zoet. Maar zij die het dagelijks aten kregen er een afkeer van. Maar hoe meer wij eten van het brood des levens, des te aantrekkelijker het wordt. Des te groter wordt onze eetlust. In de woestijn was het manna iedere dag opnieuw nodig. Dat geldt ook voor het hemelse brood. Wat wij gisteren kregen, is voor vandaag niet genoeg. Voor de ziel en voor het lichaam is het gebed even noodzakelijk. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar omdat dat manna dagelijks nodig was, werd het ook dagelijks gegeven. Niemand ging te vergeefs op de aangewezen tijd. En geen enkele ziel die hongert en dorst naar de gerechtigheid, wordt leeg teruggestuurd. Het manna werd gegeven totdat zij in het beloofde land kwamen. God heeft aan zijn volk beloofd dat zijn genade hen niet zal ontbreken op hun reis door het leven. Er wordt gesproken over het manna dat verborgen is. Zo is het ook in het leven van een christen. Ons leven is met Christus verborgen in God. Het uitwendige gevolg ervan kan gezien worden, maar het innerlijke leven is onzichtbaar. Zo is het ook met het voeden in het leven. Het kan zijn dat u een christen op zijn knieën aantreft. Misschien hoort u hem wel bidden. Maar u kunt de stroom van de goddelijke kracht die uitgestort wordt in zijn geest niet zien. U hoort niet de influisteringen van de goddelijke liefde die hem met vreugde vervullen. Ongelovigen zijn vaak verbaasd over wat zij zien in een christen. Hij wordt aan alle kanten belaagd. Maar is niet wanhopig. Golven van smart spoelen over zijn broze scheepje. Maar het zinkt niet. Mensen bedreigen hem of proberen hem mee te lokken. Maar de christen gaat onverstoorbaar zijn weg. Dat wat voor anderen onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft, raakt hem niet. Wat voor anderen een verschrikking is, schrikt hem niet af. Waarom bezwijkt hij niet onder het juk dat hij moet dragen? Waarom gaat hij niet ten onder in de storm? Omdat hij eet van het verborgen manna. Als deze belofte niets meer was dan de beloning op de uiteindelijke overwinning, zou die overwinning op zichzelf nooit behaald worden. Gedurende onze pelgrimsreis moeten wij dit manna eten. Zonder dat kunnen wij niet leven. Iedere vorm van overwinning zal worden gevolgd door het ervaren van de belofte: ik zal hem geven te eten van het verborgen manna. Maar voor de volkomen vervulling ervan moeten we verder zien dan het tegenwoordige leven. Aan degene die overwint zal dit manna uiteindelijk gegeven worden. En dat op een wijze waarvan wij ons nu slechts een vaag denkbeeld kunnen vormen. U weet dat het manna verborgen werd in de ark. En dat de ark zelf verborgen was achter het voorhangsel van het heilige der heiligen. Zo is het ook met de hoop van de christen. Het is een anker van de ziel. Het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Wij kunnen ons nu nog geen voorstelling maken van deze vreugde. Haar heerlijkheid is te groot. We zouden verblind worden door de stralen van dat intense licht. Wij zouden overweldigd worden door die alles overtreffende heerlijkheid. Eén blik in de hemel zou ons helemaal ongeschikt maken voor de aarde. Het is een wijze beschikking dat dit manna in zekere zin nog verborgen is voor ons. Wij zijn tot nu toe slechts kinderen. Wij moeten nog met melk gevoed worden. Wij moeten ons tevreden stellen met eenvoudige kost. Maar als dat manna, hoewel het nu nog gedeeltelijk en onvolkomen geproefd wordt, zo'n vreugde en blijdschap teweeg brengt, wat zal het dan zalig zijn om in te gaan in het heiligste van alles. Om daar in de tegenwoordigheid van God zelf eeuwige blijdschap te genieten. Onafgebroken. Onbeperkt. Ononderbroken gemeenschap met Hem, die de enige fontein van leven, reinheid en geluk is. Volmaakte liefde. Maar dat volkomen genieten is verborgen, want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Wij kennen ten dele. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar hoe onuitsprekelijk gezegend zijn zij aan wie het ten dele nu en straks volkomen werkelijkheid zal worden, die overwint, zal ik te eten geven van het manna dat verborgen is. Tweede punt, de witte steen. Denken jullie nog aan de ring trouwens? Wij moeten hierbij denken aan een symbool van gastvrijheid dat vroeger in gebruik was. De tessera hospitalis. In die tijd dat een herberg of hotels nog niet zo algemeen waren, was er meer behoefte aan persoonlijke gastvrijheid. Wanneer iemand gastvrij ontvangen werd door een ander, werd de tessera uitgewisseld. Dit symbool bestond uit twee op elkaar passende delen. Soms was het gemaakt van hout, soms van steen. De gast en de gastheer schreven ieder hun naam op een deel. Daarna wisselden ze die onderling uit. De naam die op het symbool geschreven stond, was dus alleen bekend bij de ontvanger. Het symbool werd hoog gewaardeerd en het gaf de drager recht op bescherming en gastvrijheid. Wat is dat een mooie illustratie van de waarheid van het evangelie. De zaligmaker bezoekt het hart van de zondaar. Als hij daar als gast ontvangen wordt, geeft hij de witte keursteen, de witte steen, het teken van zijn onveranderlijke liefde. Wij zijn het niet die in de eerste plaats vragen naar dit bewijsstuk, verre van dat. Maar Jezus, die ernaar verlangt ons te zegenen, brengt zichzelf op vriendelijke wijze onder onze aandacht. Door zijn geest overreed hij ons, hem in ons hart toe te laten. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, ik zal tot hem inkomen en ik zal met hem avondmaal houden en hij met mij. Wat hebben wij vaak geen acht gegeven op die roepstem. En toch, met wat een vriendelijkheid heeft hij volhard. En uiteindelijk openden wij de deur. We zagen hem, het zegeningen beladen, die hij al zo lang aan ons had willen schenken. Het feest dat toen gehouden werd, was geheel te danken aan zijn voorzienigheid. Hij, die de gast van een zondaar wil zijn, keert de gebruikelijke orde om. Hij nodigt zichzelf en geeft het feest. Hij die het hart van een zondaar verkiest als zijn feestzaal, spreidt daar zijn gaven, zijn alles overtreffende en kostbare belofte. Zijn volmaakte offer, zijn menselijke bewogenheid, zijn voorbeeld, zijn bevelen, zijn alles te bovengaande tussenkomst, blijken van zijn oneindige liefde. Hij eet met ons en doet ons met hem eten. Hij neemt ons aan onder zijn vrienden. Hij belooft ons niet te zullen begeven of verlaten. Hij zegt ons dat wij niet verloren zullen gaan. Hij overhandigt ons de witte steen. Is dat niet het bewijs van de geest? Het onderpand van de geest? Getuigt de geest niet met onze geest dat wij kinderen van God zijn? Komt onze beleving van de vriendschap van Jezus niet overeen met wat de Bijbel ons daarover leert? Ik weet in wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is. Mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Mijn Heere, mijn God. Op die witte steen is een nieuwe naam geschreven. Op het deel van de tessera dat ieder van de beide partijen kreeg, was de naam van de ander geschreven. Daarom is de nieuwe naam op de witte steen, welke hij die overwint ontvangt, de naam van de gever. De ongelovige kent God als macht, als majesteit, als rechtvaardige. Hij is beducht, want het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Alleen de christen kent God als liefde, als vader. Jehovah heeft nu een nieuwe naam. Eerst was hij heerser, nu is hij vriend. Eerst was hij een rechter, nu is hij vader. Kent u God met zijn nieuwe naam? Kent u hem zo dat u zich niet langer voor hem wilt verbergen, maar juist in hem geborgen wil zijn? Is hij voor u de enige plaats in het heelal waar u zich veilig en gelukkig voelt? Hebt u geleerd te zeggen onze Vader die in de hemelen zijt? Als dat zo is, heeft u de witte steen ontvangen. Laten wij dan steeds de nieuwe naam lezen die daarop geschreven staat. Dan weet ik zeker dat de Heilige Geest mijn leermeester is, mijn leidsman, mijn trooster. Nu weet ik zeker dat het eeuwige woord, de enige geboren zoon, mijn vriend en zaligmaker is. Mijn broeder. Nu weet ik dat de oneindige Jehovah mijn vader is. En dat gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, de Heer zich ontfermt over degenen die hem vrezen. Wij lezen dat niemand deze nieuwe naam kent dan die hem ontvangt. Hij weet dat voor zichzelf wel. Maar niemand anders kan die naam voor hem lezen. Dat is de overeenkomst met het verborgen manna. Dwazen mogen ermee spotten. Een ongelovige kan dit allemaal ontkennen. Een twijfelaar mag in de hoogmoed van een verkeerde gedachtegang allerlei tegenwerpingen maken. Maar de christen heeft een getuigenis in zich dat niemand hem kan ontnemen. Zelfs al is hij niet zo gevat om een spotter de mond te snoeren, of zijn eigen krachtige verzekering voor iemand anders begrijpelijk te maken. God heeft in zijn hart een nieuwe naam geschreven, namelijk liefde. Mijn medereiziger naar het hemelse Kanaan. Hoe kostbaar is dit merkteken? Reizen door de woestijn. Hoewel de aardse vreugde en blijdschap veel is, is het leven met de toekomende, in vergelijking met het toekomende leven een wildernis. We zijn ver van huis. We lijden ontberingen. We hebben te maken met allerlei beproevingen en vijanden. We hebben voortdurend behoefte aan een schuilplaats. Maar we zijn nooit te ver van de woning van een vriend. Overal. In iedere stad en in ieder dorp. In de woestijn en op de oceaan. In de verborgen eenzaamheid en in de eenzaamheid te midden van een grote menigte. In de beslommeringen van het zakenleven. In de ziekenkamer. Er is altijd een vriend. Die vriend zal altijd de witte steen die hij ons gaf als bewijs van zijn liefde herkennen. Wij hoeven die slechts te laten zien om aanspraak te maken op de vervulling van zijn belofte. En om ons te ontvangen zal de deur heel wijd geopend worden. Wat zullen wij een goddelijk onthaal krijgen, gered uit het gevaar. Wat een hulp in benauwdheden, wat een troost in moeilijkheden, wat een witte kleren, wat een hemels voedsel. O, dat wij die witte steen toch op hoger waarde zouden schatten. Dat wij meer de omgang met onze hemelse vriend zouden zoeken. Dat wij meer en meer als uit gewoonte, als genodigde gasten, onze toevlucht zouden nemen tot Jezus. Dat wij ons in hem geborgen weten. We zullen nooit een gesloten deur vinden. We zullen nooit met tegenzin ontvangen worden. Hij zal nooit toelaten dat wij ons slechts als indringers zouden voelen. Jezus schaamt zich niet voor zijn arme vrienden. Hij behandelt hen ook niet koel, omdat zij een beroep doen op zijn hulp. Hoe groter onze nood en ellende, hoe meer wij zijn warme en tedere liefde zullen ervaren. En wat deze witte steen aangaat, zowel als het verborgen manna, mogen wij verder zien dan die tegenwoordige leven. De dag nadert, waarop wij gedwongen zullen worden dit aardse huis te verlaten, hoewel wij het beminnen. Wij moeten degene die onze vrienden zijn, voor de laatste maal omhelzen. Hoewel wij jarenlang door hun straten gegaan zijn, moeten we nu scheiden en alleen verder gaan. Zij mogen ons geleiden tot aan de oever van de rivier, maar wij zullen die alleen moeten oversteken. Welke blijde stem zal ons dan begroeten? Welk gastvrij onderdak zullen wij dan ontvangen? Welke liefhebbende vriend zal ons dan begroeten? Maar wij zullen onze belangrijkste schat niet achterlaten. Nee, wij dragen de witte steen met ons. En daarmee zullen we niet naar een tweede keus onderdak hoeven te zoeken. Maar met een vastberaden tred rechtstreeks naar het paleis van de grote koning gaan. Daar tonen wij onze tessera, onze witte steen. De nieuwe naam die daarop geschreven staat is wettig. De engelenwachters herkennen dit symbool. De eeuwige deuren verheffen zich. En de stem van Jezus zelf nodigt ons uit om binnen te komen. Hij zegt, kom in. Gij gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk. Iedere ziel aan wie de belofte vervuld is. Ik zal hem een witte steen geven. En op die steen een nieuwe naam geschreven welke niemand kent dan die hem ontvangt. En ieder aan wie die belofte vervuld is, zal op die wijze verwelkomd worden. Derde punt, de christen die overwint. Er is een geweldige strijd gaande tussen de kerk en de machten van de duisternis. Het is niet slechts een kwestie van de juiste strategie tussen twee enorme legers. Het is niet zo dat een tactische manoeuvre de uitslag zal bepalen, terwijl velen aan beide zijden niet tot een daadwerkelijke strijd gekomen zijn. Maar iedere christen moet strijden met de vijand. Wij kunnen ons niet in de menigte verbergen. Wij kunnen niet in het midden van een groep soldaten staan zonder deel te hebben aan de gevaren van de buitenste geleden. Iedere christen moet niet slechts op zijn post staan in het grote leger, maar hij moet persoonlijk worstelen met de vijand. Voor de wedergeboorte was er geen sprake van een gevecht. De influisteringen van de duivel en de natuurlijke neiging van het hart, die leken erg op elkaar. Wij gaven toe aan het smeken van de vijand, of hij liet ons door zijn vergiftigde drinkbeker in slaap sussen. Maar toen er licht in onze ziel begon te schijnen en wij probeerden te ontkomen, begon het gevecht. God, onze schepper en verlosser, vraagt rechtvaardig onze gehoorzaamheid en liefde. Alles wat niet strookt met die eisen is een vijand die ons er tot de strijd roept. De wereld van lichtzinnigheid is onze vijand. Hoevele en vlijend zijn haar verzoekingen. Des te gevaarlijker naarmate ze moeilijker zijn te onderscheiden. Bovendien worden geoorloofde ontspanning en noodzakelijke voorzorg gevaarlijk indien zij neigen tegengesteld te zijn aan de liefde van God. De vreugde die Hij schenkt en de arbeid die Hij aanwijst zijn bedoeld om tot de godzaligheid te leiden. Wat is het gevaar groot dat zaken die op zichzelf heilig en mooi zijn, op die manier verderfelijk en vernietigend worden. Werken. Het vlees levert ook zijn bijdrage aan het leger van onze vijanden. Niet dat iets van onze natuurlijke begeerten, die van God geschonken zijn, iets van de aard van de zonde in zich kan hebben. Nee, het vlees, zoals God het geschapen heeft, is zuiver en heilig. Maar de driften, die bestuurd door de geopenbaarde wil van de auteur, kunnen door onheilige bevrediging worden tot vleeselijke lusten, die krijg voeren tegen de ziel. Zelfs in het hart van een ware gelovige woont aangeboren verdorvenheid. En hoewel die verdorvenheid in de gelovigen niet op de troon zit, is die toch niet geheel weg. Wij hebben voortdurend te strijden met zelfzucht, ijdelheid, hebzucht, met een opvliegende natuur, onbarmhartigheid. Wie van ons heeft niet een bepaalde zonde waar hij o zo gemakkelijk door in beslag genomen wordt? Hoe uiteenlopend zijn de verschillende vormen van ongeloof. De vroomheid zelf zet vast een stoel klaar voor het kwaad, zodat als wij een beproeving overwonnen hebben of een bepaalde plicht gedaan hebben, onze overwinning vaak bezoedeld is en onze heilige zaken bedorven door ons vallen in strikken van zelfingenomenheid. Boven dit alles moeten we bedenken dat er die grote tegenstander is, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou mogen verslinden. Hij maakt gebruik van de wereld, van het vlees, van de zwakheden van de geest, om de ziel tot zonde te verleiden. Dat is geen verhaaltje. Hoewel het een van de meest gebruikte listen van de Satan is, dat hij mensen doet geloven dat hij niet bestaat. Een vijand die niet onderkend of opgemerkt wordt, heeft al gewonnen. Maar de overste leidsman van onze zaligheid waarschuwt ons in zijn woord voor zowel de listen als het geweld van onze tegenstander. Soms lezen we van de listige omleidingen van de duivel en dan weer over vurige pijlen van de boze. Zij die niet waakzaam zijn en niet bidden, kunnen er zeker van zijn dat ze overwonnen worden door deze vijand. Als we deel hebben aan de belofte van onze tekst, zullen we moeten overwinnen. Een oppervlakkige godsdienst zal niet baten. Het is niet voldoende als onze naam voorkomt op de intekenlijst van het legerkamp. Velen dragen het soldatenuniform, hoewel ze niets weten van het hart van een soldaat. Velen zijn blij als ze kunnen schitteren tijdens de grote parade. Maar op de zwaar bevochten, met bloed doordrenkte slagveld zijn ze afwezig. Het is niet voldoende om onze wapens aan te gespen, om die om te doen. Velen doen dit wel en leggen die wapens daarna weer terzijde. We moeten onszelf helemaal wijden aan dit grote gevecht dat dagelijks geleverd wordt. Niemand wordt vrijgesteld. Vrouwen moeten net zo goed vechten als mannen. De tedere en de schuchtere moet zich in deze strijd als een held gedragen. Kinderen moeten het schild dragen en het zwaard hanteren. De ouden en gebrekkigen moeten de rijen sluiten. Zieken en gewonden moeten niet afgevoerd worden achter de linies. Een vervanger kan er niet zijn. Niemand wordt ontslagen van deze strijd. Er wordt geen vrijstelling verleend op grond van bepaalde omstandigheden. De rijken en de armen, de geleerden en de niet-geleerden, de vrolijke en de neerslachtigen, alle moeten vechten. Een samenloop van moeilijke omstandigheden of de onverwachte dood van vrienden vormt geen excuus om onze wapens neer te leggen. Wij moeten naar het bruiloftsfeest en naar een begrafenis, dragend onze wapenrusting. Wij behoren te doen als wat we lezen in het boek Nehemia. Een hand aan het werk en de andere hield het geweer. Er is ook geen vrijstelling op grond van uw woonplaats. De vijand is namelijk op alle plaatsen waar een christen ook mag gaan. In het zakenleven, in een drukke werkplaats, als hij thuis komt, als hij op zijn bed ligt. In het rumoer van de dag, in de stilte van de nacht. In een kring van vrienden. Of te midden van het gezin, in gezelschap of wanneer u alleen bent, in de stad of op het platteland. Tijdens persoonlijke meditaties en ook hier in de kerkdienst. U kunt de vijand op geen enkele manier ontlopen. Het conflict houdt niet op. Er is geen tijd van vrijstelling, geen seizoen van rust, geen vakantie, geen wapenstilstand. De Satan trekt zich nooit terug, tenzij hij ons in een hinderlaag kan lokken. Er verschijnt geen witte vlag die wij kunnen vertrouwen. Het is levensgevaarlijk om te proberen te onderhandelen met de vijand. Als we even onderbreken, raken we gewond of worden we gevangen genomen. Aardse oorlogen kunnen door wederzijdse overeenkomsten afspraken worden beëindigd. Dit is echter een vernietigende oorlog. Genade kent onze vijand niet. Wij moeten de Satan onder de voeten vertrappen, of de Satan zal ons naar de hel slepen. Het is een oorlog die pas eindigt met de dood. Zolang wij in het lichaam zijn, zal het altijd zijn, wij strijden. Ook de oudste christen kan zijn wapens niet neerleggen. Alles verricht hebbende, staande blijven, zegt Paulus. Wat een gewichtig woord, alles verricht hebbende. Wij zouden eerder geneigd zijn om na een leven vol strijd en aanvechtingen onze wapenrusting neer te leggen. Om het zwaard in de schede te doen. Om ons uit te strekken op een bank in de zon en te genieten van de overwinning. Maar nee, dat moet u niet verwachten. Alles verricht hebbende. Het is genoeg als u met de rug tegen de muur staat op het slagveld. Alles wat u voor dit leven mag hopen, is dat u op uw post mag blijven. Dat u de vijand niet steeds opnieuw aanvalt. Dat u die blijft bestrijden. U zult nooit in staat zijn om net als Paulus te kunnen zeggen, ik heb de loop beëindigd. Het is niet slechts het vertonen van een vorm van vechten. Het zijn ook maar niet wat aarzelende slagen. Wij moeten vastberaden optreden, beslist, oprecht. En onze vijand geen enkel voordeel gunnen. Wij moeten de duivel geen plaats geven. Wij moeten ons hoeden voor het minste begin van de zonde. Door uw harten te bewaren boven al wat te bewaren is. Of neem de schild van het geloof, het borstwapen van de gerechtigheid en de helm van de zaligheid. Oefen u in het gebruik van het zwaard van de geest. Biddende te alle tijd in de geest. Sta naast uw overste leidsman. Zie op hem en verlaat u op hem in de wetenschap dat wij zonder hem niets kunnen doen. Op deze wijze moeten wij strijden. Dat is allemaal noodzakelijk om te kunnen overwinnen. Deze strijd is niet zo eenvoudig te strijden als sommigen wel denken. Het is niet slechts het bezitten van een waar geloof of een zuivere belijdenis, of lid zijn van een bijbelgetrouwe kerk, 1 of 2 keer per week een goede preek beluisteren, de zondag in ere houden, uw geest wat minder bezighouden met plezier en wat meer met iets anders. Nee, dit soort zaken bepaalt niet of u een christen bent. U die meent dat godsdienst niet zo moeilijk is, zult aan het einde van uw leven zorgen hebben, als het dan al niet te laat is. Gemakkelijk, meent u? Voor een verdorven wezen dat zijn lust moet doden? Gemakkelijk? Om het vlees te kruisigen? Om de goddeloosheid af te zweren? Om de rechterhand af te houden? Het rechteroog uit te trekken? Gemakkelijk? Om in de wereld te zijn en niet van de wereld te wezen? Om voor uw christen zijn uit te komen? Niet door afzondering in een klooster, maar door een heilige levenswandel? Om ijverig te zijn in uw plichten en er toch niet door opgeslokt te worden? Genieten van vermaak zonder daarin verstrikt te raken? Gemakkelijk? Om te leven, omgeven door van alles wat zich voor onze ogen ontvouwt? Gemakkelijk? Om te bidden zonder daar antwoorden op te ontvangen en dan toch voor te gaan met bidden? Om deze strijd te strijden, te ervaren dat er steeds weer nieuwe vijanden opstaan en dan toch verder strijden? Om door vrees en twijfel aangevochten te worden en toch in de duisternis voor te gaan? Vol te houden in vertrouwen op God? Gemakkelijk? Om ons voor te bereiden op een wereld die we nog nooit bezocht hebben? In tegenstelling tot zoveel wat ons boeit in een wereld waar we altijd hebben gewoond. Waarvan we al het mooie gezien hebben. Welke mooie muziek we gehoord hebben. Waarvan wij het goede geproefd hebben. Gemakkelijk? Om die geraffineerde vijand te weerstaan die al zoveel wijzen en edelen verslagen heeft? Gemakkelijk? Als de Heer Jezus zegt dat het een enge poort is en dat wij alleen kunnen ingaan door strijd? Als Hij ons opdraagt dagelijks ons kruis op te nemen en onszelf te verloochenen en Hem te volgen? Oh nee, het is geen weide vol bloemen waar wij wat ontspannender langs kunnen slenteren. Maar we moeten een steile rots beklimmen die overwint. Het is geen kalm stromende rivier waarop we ons wat dromerig laten meedrijven. Maar wij moeten het hoofd bieden aan een woeste oceaan. Die overwint. Het is niet een gemakkelijke rit in een comfortabel voertuig dat ons naar onze bestemming brengt. De trompet heeft ons opgeroepen tot de strijd. Het is geen vrede, maar oorlog. Strijd om de vrijheid en gevecht op leven en dood. Van de uitslag hiervan hangt onze eeuwige bestemming af. Als wij zalig willen worden, moeten we overwinnen. Maar, hoewel het gevecht inspannend is, zijn er veel bemoedigingen. Wij hebben wapens die hun kracht al bewezen hebben. We hebben een machtige aanvoerder. De overwinning wordt verzekerd. Anderen die op dit slagveld gevochten hebben met dezelfde vijanden, genieten nu van hun eeuwige overwinning. Er is niet één strijder omgekomen. Hun vijanden waren niet minder in getal dan de onze. Hun kracht was niet groter. Maar zij hebben overwonnen door datzelfde bloed van het lam, waar wij ook op vertrouwen. Zij dragen hun kronen en genieten nu hun rust. En de zwakste en meest krachteloze ontwaardigen in onze dagen, die op dezelfde zaligmaker vertrouwt, zal dezelfde belofte beërven. Laten wij daarom overwinnen. Trek uw zwaard niet terug en het zal nimmer van u weggerukt worden. Leg uw schild niet neer en geen enkele vurige pijl zal er ooit doorheen dringen. Treed de vijand tegemoet en hij zal u niet in onder brengen. Luister naar uw overste leidsman, hoe hij u aanmoedigt voorwaarts te gaan. Zie naar de kroon die hij gereed heeft om u te geven. Lees de naam in de witte steen, de naam van God zelf. De naam van liefde die opgetekend staat tot uw bemoediging. Wees daarom bezield om voor te gaan, waardig aan dit heilig verbond. Laat de vijand u niet die verzekering van goddelijke gunst ontwringen. Zo'n paspoort voor de hemelse heerlijkheid. Nog een korte tijd strijden. En de witte steen zal u in de hemelse erfenis boven binnenleiden. Daar. In die eeuwigdurende rust van het binnenste heiligdom zult u zonder onderbreken van dat manna eten dat verborgen is. Sommigen van u zullen dit onderwerp misschien als onwerkelijk beschouwen. U zegt, ik ken niets van zo'n strijd. Ik weet wat de moeilijkheden in het zakenleven zijn. De wedijver in de mode. De drukte van zwoegen of van ontspanning. Maar het is voor mij vreemd om me zorgen te maken over mijn geestelijke zaken. In wat voor vrede leeft u? Denk aan een gevangene in een kerker, in een gevangenis. Zijn handen en voeten zijn vastgeketend aan de muren. Toch zingt hij liederen. Hoe kan dat? Satan heeft hem bedwelmd. En daardoor weet hij niet waar hij is. Er is geen sprake van strijden, maar hij kruipt in het stof. En de hiel van de vijand is op zijn nek. Dat is de vrede van ieder die voortgaat in zijn verdorvenheid zonder vergeving en niet behouden. Gevangen in de strikken van de Satan glijdt u snel stroomafwaarts uw ondergang tegemoet. En omdat u zo zachtjes voortglijdt, droomt u dat het veilig is. Wat is het verschil tussen een christen en een zondaar? Niet dat een christen geen zonde heeft. Niet dat een zondaar nooit eens aan God denkt. Het verschil is dat een christen zijn zonde overwint. En dat een zondaar overwonnen wordt door zijn zonde. Wat een vreselijk iets als de zonde de overhand heeft. Dan is het verborgen manna niet voor u. U kunt wel wijzen op uw uiterlijke vormen van godsdienst, maar de ware godsdienst is u vreemd. U weet niet wat het is om u daarin te vermaken. U proeft het niet. Het is een verborgen iets en zo zal het in de hemel voor u ook verborgen zijn. U hoort wel spreken over parelpoorten, maar die zullen zich niet meer voor u openen. U kunt misschien van ver het gezang horen, maar u kunt er nooit mee instemmen. En die witte steen kan de uwe zo niet zijn. U hebt dan niet het heerlijk vooruitzicht op de hemel, maar een verschrikkelijke verwachting van vlammende verontwaardiging. U kent God niet bij die naam die uw gemeenschap met hem doet zoeken. De gedachte aan hem maakt dat u zich ongemakkelijk voelt. En daarom bandt u zulke gedachten helemaal uit uw geest. Ik verbeeld me dat ik u hoor zeggen, ik wenste wel dat ik kon ontsnappen, voor het te laat was. Maar ik ben een hopeloos geval. Mijn hart is helemaal verhard. Kwade gewoonten hebben de overhand over mij. Ik heb geen kracht meer om deze strijd te beginnen. Nee, dat is waar. U hebt geen kracht. Maar één heeft deze aarde bezocht, heeft onze natuur aangenomen en die kan u helpen. De machtige zoon van God is geworden tot de leidende zoon des mensen, opdat hij het menselijke geslacht zou bevrijden. Hij heeft de deuren van de gevangenis opengebroken, opdat gevangenen in vrijheid gesteld worden. Hij staat naast u, gereed uw boeien los te maken, om aan te moedigen tot de strijd tegen de vijand die u al zo lang onderdrukt heeft. Vertel uw trieste verhaal maar aan hem. Hoe hopeloos, hoe ellendig en gebroken u bent. Zeg hem dat u graag zalig wilt worden, maar dat u niet weet waar u moet beginnen. Vraag aan hem om dat werk zowel te beginnen als te voleindigen. Laat uw gebed zijn als dat van de tollenaar. Wees mij zondaar genadig. En hij die gekomen is opdat hij de werken van de duivel verbreken zou, zal u horen. Hij, wiens hart en eigenschappen altijd zijn om genadig te wezen en te vergeven, zal uw nederige smeking horen. En hoewel u gevangen bent in de kettingen van de zonde, hij zal in grondeloze barmhartigheid u verlossen. Hij zal uw vroegere onbeschaamde toegeeflijkheid aan de vijand vergeven en u bekleden met de wapenrusting van God. Hij zal u verlevendigen door de werking van zijn Heilige Geest. Op die manier zal hij u in staat stellen te strijden tegen de wereld, het eigen vlees en de duivel, opdat u deel zult hebben aan de prijs van hen die overwinnen. Dan zult u ook eten van het verborgen manna en de witte steen ontvangen. Amen. Laten wij als echo op de preek zingen over de strijd en de rust uit Psalm 3, vers 2 en 3.